We samen lezen uit Gods woord uit Kolossen, hoofdstuk 1, vanaf vers 9 voor het verband. Dit zegt Gods woord. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en inzicht die de Geest u geeft, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap, terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan samen in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat gij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen, en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. En u die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen, als u namelijk blijft in het geloof gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover het lezen uit Gods woord. Zoals je merkt, gaan we terug verder met dit gedeelte te overdenken. En ik heb begrepen, broeder en zuster, dat de vorige overdenking over dit gedeelte niet zo toegankelijk was als ik mijzelf voorgesteld had. Ik heb onder andere de opmerking van mijn vrouw gekregen dat ik er te gemakkelijk van uitga dat bepaalde dingen waar ik al iets langer vertrouwd mee ben, dat dat echter helemaal niet zo vertrouwd is in ons midden. Sorry, vandaar mijn excuses in deze morgen en ik hoop beter te doen. Nu, dat is niet als kritiek bedoeld, maar ik geloof dat dit ook ergens illustreert hoezeer dat we allemaal nood hebben aan de wijsheid en het inzicht die God door zijn geest ons alleen kan schenken in de gedachten van de Heere God. En dat is helemaal geen luxe artikel, maar een bittere noodzaak. Dat blijkt ook uit het feit dat Paulus, zoals we opnieuw gelezen hebben vanmorgen, daar onophoudelijk voor gaan bidden is, toen dat het evangelie zijn ingang gevonden had in de levens van allen die bijeenvergaderd waren in het huis van Filemon in Kolossen. Het leven in de huidige wereld, met al zijn uitdagingen, beproevingen en verzoekingen, dat vereist gewoon dat wij samen opgroeien en volkomen toegerust worden om ons niet te laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Afgelopen week was ik op een conferentie, zoals menig van u wel weet, en we waren daar met een 150-tal leiders, gemeenteleiders, die samen hebben nagedacht over het boek De Openbaring. En het trof mij opnieuw dat slechts 2 van de 7 gemeentes die aangeschreven worden in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van het boek De Openbaring, dat die trouw aan de Heer bevonden werden. Slechts 2 van de 7. En 2 van die gemeentes waren heel dichte buren van de broers en zussen in Kolosse. Namelijk de eerste gemeente die aangeschreven wordt, Efeze. En de laatste gemeente die vermeld wordt, Laodicea. Laodicea was de dichtste buur, Efeze, een beetje verder. Maar allebei die geloofsgemeenschappen die werden door de Heer gewikt en gewogen en te licht bevonden. En die gemeentes die zijn ook niet zoveel later verdwenen. De kandelaars die werden door de Heer weggenomen. En niet alleen in Efeze en in Laodicea, maar ook in Kolossen. En ik dacht zo bij mezelf, hoe zou de situatie bij ons in Vlaanderen zijn, moest er op elke plaats zo'n evaluerende brief van de Heer voorgelezen worden? Hoeveel kandelaren zou de Heer in Vlaanderen in de komende 10-15 jaar wegnemen. Ja, ik wil niet dramatiseren, maar de toestand in de polders en aan de westkust is op zijn minst toch verontrustend te noemen, geloof ik. Op verschillende plaatsen, en daar moet je geen profeet voor zijn, loopt het op zijn laatste benen als het roer er niet spoedig omgegooid wordt. En op dat vlak hebben gesprekken met lokale gemeenteleiders op de conferentie mij wel aan het denken gezet afgelopen week. Ja, bijna iedereen met wie dat ik persoonlijk aan de babbel raakte, vroeg mij wanneer dat onze gemeente ontstaan was. Nu, dat is niet zo gebruikelijk dat je meteen met zo'n vraag hier geconfronteerd bent, maar bijna iedereen vroeg dat daar aan mij. En ik vroeg zo bij mezelf, wat sturen ze eigenlijk op aan? Dat bleef bij mij hangen. Toen mij dat gevraagd werd, antwoordde ik dan, ja, de tweede helft van de jaren 80 van de vorige eeuw. Nu, dat klinkt heel oud, vorige eeuw. Maar toen dat ik ook hun de vraag stelde, kreeg ik antwoorden als 1780, 1740. Ja, er was zelfs een broeder bij die diende in een gemeente die ontstaan was in 1668. Dat is meer dan 350 jaar. En dat is wel veel langer dan gemeentes in Colosse, Laodicea en Efeze stand gehouden hebben. Ondanks het vele onderwijs, het lange verblijf van Paulus en Johannes en de brieven die aan deze mensen gericht werden. En ik dacht zo bij mezelf, toen ik dat zo hoorde, wat is eigenlijk hun geheim? Wat is het levenselixier van die gemeentes? Nu, dat werd mij al heel snel duidelijk. Eigenlijk kwam ik dat de volgende morgen al achter. Elke morgen was er om 7:45 tot 8:30 een bidstond. En Michael had mij uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En ik moet zeggen dat ik in de afgelopen jaren toch wel verschillende malen samen gebeden heb met gemeenteleiders uit België en ook uit Nederland. Maar ik herinner me niet dat ik een bidstond heb meegemaakt, of bidstonden heb meegemaakt als afgelopen week. Het viel mij echt zo op dat er veel maturiteit uitging van die gebeden die ik dat te horen kreeg. En dat ze gericht waren op de dingen die echt belangrijk zijn in het gemeenteleven en in het leven van voorgangers. En ook werd er gebeden voor de overheid over tal van onderwerpen. De eerste morgen waren er toch wel een 15-tal, misschien 20, die gebeden hebben. En het viel mij wel op dat ze niet in herhaling vielen. Deze broeders baden echt met inzicht, met wijsheid en kennis van de wil van God. Begrijp me daarin niet verkeerd, vrienden. Ik bedoel niet dat een gebeden theologische meesterwerkjes waren. Nee, absoluut niet. Ik ga zelfs meer zeggen, de broeder die de leiding nam in die bidstond, die zei nadrukkelijk, beste broeder, zei hij, we gaan niet preken vanmorgen, we gaan samen bidden. Nee. Hij zei dat nadrukkelijk zo. En dat gebeurde ook. Nu, broeders en zusters, ik wil niet idealiseren wat ik afgelopen week heb meegemaakt. Ze hebben ook hun problemen en hun tekorten, dat heb ik ook wel degelijk gezien. Maar wat mij bijgebleven is en veel indruk op mij heeft gemaakt, is de geestelijke volwassenheid die ik daar ontmoet heb. Die ik hier in Vlaanderen nog niet veel gezien heb en die ver met een vergrootglas gaan moeten zoeken om die te vinden. In die mate zelfs was het zo opvallend dat zelfs de Amerikaanse gastspreker die uitgenodigd was, dat J.K. Beale ook zelf aangenaam verrast was met de scherpe vragen die er ook kwamen, na de lezingen die hij hield, en ook de aanvullingen die hij kreeg. Hij was daar zelf onder de indruk van. Nu, ik moet zeggen, over een boek als Openbaring, u weet hoe snel dat kan vergaan in zo'n vraagstelling, dat gebeurde absoluut niet. Alhoewel er mensen zaten met andere opvattingen, waren het echt wel heel interessante, scherpe vragen die gesteld werden. En de aanvullingen waren heel opmerkelijk. Zelfs in die mate dat J.K. Beale eigenlijk te kennen gaf dat hij enkele van die opmerkingen zou opnemen in de volgende editie van zijn commentaar. Je moet niet vragen. En op een bepaald moment, dat viel me wel geweldig op, vroeg hij naar de naam van een broeder. Ja, die broeder had echt wel een inzichtrijke opmerking gemaakt op die conferentie. En hij vroeg naar de naam van die broeder om hem ook te vermelden in zijn boek. En weet je wat die man antwoordde? Hij zei, oh no, brother. I am Mr. Anony Mouse, zei hij. En tuurlijk, zoals hier, begon iedereen natuurlijk te lachen. Maar zijn bescheidenheid sierde echt die man. Ja, je mag niet vergeten, ik denk dat er menigeen is die er veel voor over zou hebben om zijn naam vermeld te zien in een voetnoot van Biel zijn commentaar. Je mag niet vergeten dat de commentaar, ondanks zijn jonge leeftijd, nu al wereldwijd de reputatie geniet van een standaardwerk te zijn. Dus is toch wel iets om u tegen te zeggen. Maar die geestelijke volwassenheid die dat proefde, heeft al echt wel indruk op mij gemaakt. En het is juist, broeder en zuster, de geestelijke volwassenheid waar wij in Vlaanderen zoveel nood aan hebben, die zo broodnodig is. En die komt ons niet aangevlogen, vrienden. Waar kennis, inzicht en wijsheid om de Heer waardig te wandelen, dat komt er alleen door de geest van God en niet door de geest van deze tijd. En Paulus die wil in het stuk wat we opnieuw gelezen hebben met dit doel voor ogen juist al onze aandacht vestigen op de persoon van de Heer Jezus. Want in hem zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Hij zegt het zelf in vers 29 van hoofdstuk 1. Ik lees het u even voor. Hiervoor zegt hij, arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea en voor allen die mij nog niet persoonlijk ontmoet hebben, zodat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en opdat zij de volle rijkdom, het volledige begrip hebben van het mysterie van God, namelijk Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Ja, als wij gehoor geven aan andere stemmen in deze wereld, dan zal dit onze aandacht van Jezus wegnemen. En dan gaan we zijn persoon en zijn positie over deze schepping minder en minder belangrijk gaan achten. Het gevolg is dat wij ook in onze levensstijl minder en minder op de Heer Jezus gaan lijken. Als het kruis zijn centrale plaats onder ons verliest, gaan we stilaan vergeten wat ware nederigheid is, hè? Zoals broeder Anonymous. Dan gaan we vergeten wat dat betekent om onszelf minder belangrijk te achten dan de ander. Gaan we vergeten wat dat zelfopoffering is. Gaan we vergeten wat dat betekent om elkaars lasten te dragen. Als we aan die andere stemmen gehoor geven, vrienden, gaan we uiteindelijk vergeten wat het betekent om ons te gedragen als Hij die ons gekocht en betaald heeft met zijn leven. Ja, er is zoveel afleiding. Zoveel afleiding die elke dag op ons afkomt, die ons wil doen vergeten wat al het werkelijke doel is van ons christenleven. En dat is te worden als onze meester. Dat is te lijken op Hem. Veranderd te worden naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Te luisteren naar de tijdsgeest heeft alleen tot gevolg dat wij niet langer op Jezus gericht zijn. En er is maar één manier om ons dat tegen te wapenen. En dat is ervoor te zorgen dat onze denk- en leefwereld, dat die diep verankert, dat die diep geworteld wordt in het wereldbeeld van Jezus' grote verhaal. In zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding, in zijn verhoging en in zijn komende verschijning in heerlijkheid, want dat is natuurlijk onze hoop. Alleen als wij dagelijks leven vanuit Jezus zijn wereldperspectief, gaan we volkomen toegerust zijn om, ondanks alle beproevingen, in dit leven overwinnaars te zijn. Dat was ook iets dat me weer opviel afgelopen week, dat elke brief in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 eindigt met een belofte van de Heer Jezus voor de overwinnaars. Ik heb ze even voor u op een rijtje gezet vanmorgen. Het begint in Openbaring 2, vers 7. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. En vers 11. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. En vers 17. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. In vers 26. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal ik macht geven over de volken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf als pottenbakkersvaten, worden ze verbrijzeld, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. en ik zal hem de morgenster geven. In 3 vers 5. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. In 12. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. En dan de laatste in 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Het is heel bijzonder, die beloftes. Ja, net als de wereldkampioenschappen in Tabor deze namiddag, dan worden de prijzen pas uitgedeeld aan de meet. En we mogen dan in lied 479 met elkaar zingen, wij zijn meer dan overwinnaars, maar dat moet wel nog zichtbaar worden. En dat moet nu hard gemaakt worden. Om in koerstermen te blijven, als je favoriet bent, dan kan je alleen maar verliezen. Als je favoriet bent, topfavoriet bent, dan kan je eigenlijk alleen maar verliezen. Alleen zij die volharden tot het einde, die zullen bij de verschijning van onze Heer Jezus delen in zijn overwinning. En alle bijhorende zegeningen, het ware en het volle leven, genieten in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want als, zoals u merkt, wijzen al die beloftes die Jezus onze Heer hier aan de gemeentes voorhoudt, die wijzen vooruit naar Openbaring hoofdstuk 21, hoofdstuk 22. En je kan maar delen in Jezus zijn overwinning, als je nu in deze wereld bent, zoals Hij is. Dat is het enige ware overwinningsleven. Zijn in deze wereld zoals Hij is, dat moet ons grote levensdoel zijn. Dat kan je lezen in 1 Johannes 4, vers 17. Zijn in de wereld zoals Hij is. Ja, we vieren vanmorgen weer deze gedachtenismaaltijd van de Heer. En die symbolische maaltijd is niet enkel bedoeld als een herdenkingsritueel dat ons 2000 jaar terugvoert in de tijd en die ons bepaalt bij de legendarische liefde en trouw van onze Heer Jezus in een ver verleden. Nee, vrienden. Het feit dat wij die symbolische maaltijd nu met elkaar delen, getuigt dat onze Heer nog altijd even liefdevol en trouw is als toen. Deze gebeurtenis die wij samen met elkaar vieren, verenigt zowel het verleden als het heden en de toekomst. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, neem deze maaltijd als het heden, denk aan mij als het verleden, totdat ik kom als de toekomst. Ja, dat was eigenlijk ook de bedoeling, broeders en zusters, van de feesten die onze voorouders vierden in het beloofde land. Ze hadden jaarlijks een aantal feesten. En die feesten die waren voor hen bedoeld om een krachtig wereldbeeld op te bouwen. Voor elke generatie steeds weer opnieuw. Ja, iedereen van ons die hier zit, die heeft een wereldbeeld. En het wereldbeeld dat ieder van ons heeft, die bestaat uit vier dingen. Eerste is uw geloofsovertuiging. Dat is wat je bijgebracht bent en wat je ook gelooft. En het tweede is een verhaal. Ieder van ons gelooft in een verhaal over deze wereld. Hoe dat hij deze wereld ziet. En ten derde is er ook symboliek. Dat zijn gedenkwaardige gebeurtenissen en gevierde momenten in de loop van de geschiedenis die het verhaal en onze geloofsovertuiging zinvol maken, die het waarde en betekenis geven. En er is een vierde element, dat is eredienst. Eredienst, dat is het gebruik van uw geloofsovertuiging, het verhaal en het symbool in de aanbidding. En die feesten van Israël, die herdachten memorabele momenten die symbool stonden voor hun verhaal. Ze maakten hun geloofsovertuiging in de trouw en de voorzienigheid van God zinvol. Ze waren verweven met een dagdagelijkse eredienst aan de Heere God. Nu, als die vier ingrediënten samen op de stoof jaar na jaar sudderen, dan zorgen ze wel voor een krachtig brouwsel, een wereldbeeld. Wanneer die feesten jaar op jaar bewust gevierd worden, dan zorgen ze er ook voor dat die historische ervaringen van de voorouders ook het verhaal worden van de komende generaties. Langs deze weg wordt het oude verhaal ook hun verhaal van waaruit dat ze dagelijks gaan leven. En voor ons, vrienden, is het eigenlijk helemaal niet anders. Door de symbolische feestmaaltijd die wij met elkaar vieren vanmorgen, vieren wij ook tegelijkertijd onze geloofsovertuiging. En dat is het verhaal van Gods voorzienigheid en Jezus Christus. En ook dat maakt onderdeel uit van onze dagelijkse eredienst. En door dat jaar op jaar bewust met elkaar te doen, wordt ons wereldbeeld steeds sterker en sterker gevormd. En wordt Gods voorzienigheid en Jezus Christus ook ons verhaal van waaruit we dagelijks met elkaar gaan leven. Ja, onze symbolische feestmaaltijd, dat is wel de vervulling en de climax van die laatste paasmaaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen gevierd heeft. Symbolische maaltijd van zijn vlees en bloed die de Heer Jezus toen ingesteld heeft, die wees vooruit naar die exodus die hij enkele uren later zou gaan volbrengen op het kruis. En door samen nu met elkaar deze tekenen van dat nieuwe verbond mee te eten, let op mijn bewoording, mee te eten, geven wij allen te kennen dat wij samen in hem en met hem die nieuwe exodus door dood en opstanding mee hebben doorgemaakt. Wij belijden dat wij samen bevrijd zijn uit de slavernij en de heerschappij van de duisternis. We belijden dat ook wij, net zoals onze voorouders, op arendsvleugels gedragen zijn, nu overgebracht zijn, beter gezegd, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is wel wonderlijk. Want voor allen die verlost zijn door de Messias, kent deze wereld geen ultieme verschrikkingen meer. Er is niks meer dat wij nog moeten vrezen. En weet je waarom? Omdat onze verlosser de Schepper zelf is. Daar al over nagedacht? Onze verlosser is de Schepper zelf. Want Jezus onze Heer is niet alleen Gods Zoon, omdat hij Davids eeuwige troonerfgenaam is, maar hij is ook Gods Zoon, omwille van zijn voorbestaan hebben we overdacht de vorige maal, omwille van zijn onvoorwaardelijke goddelijke status. Jezus is namelijk Gods beelddrager par excellence. Hij is de superieure kosmische heerser die alles in deze wereld bijeenhoudt. Hij is de Alpha en de Omega, de oorsprong, de zin en het doel van de hele schepping. Dat is eigenlijk een beetje een notendop wat we de vorige maal overdacht hebben. De eerste helft van het prachtige stukje van vers 15 tot vers 20. Ik heb je de vorige maal op gewezen dat dit gedeelte op een natuurlijke wijze uiteenvalt in twee stukjes, of op te delen is in twee stukjes. Vers 15 tot 17, Messias Jezus het superieure hoofd, de eerstgeborene van de schepping. En vers 18 tot 20, Messias Jezus het superieure hoofd, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Laten we nogmaals vers 18 lezen. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat gij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. Wat dat mij hier zo aanspreekt in dit stukje, is die verschuiving, die ineens dramatische verschuiving die plaatsgrijpt van 16, alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare enzovoort. En dan ineens gaat het in vers 18 naar de gemeente, de ecclesia, de kahal van God. En ik zeg het bewust zo, omdat het u zal bepalen bij de letterlijke bijeenvergadering van Gods volk. Ja, nu wordt Jezus' overweldigende majesteit over het ganse universum ineens zo heel dichtbij gebracht. Dit lichaam waarvan hij nu het hoofd geworden is, is de bijeenvergadering. Ja, inderdaad, toen dat deze brief voor het eerst werd voorgelezen in die huissamenkomst bij Filemon, Dan hebben de broers en zusters in Kolosse het zo verstaan, dat Paulus eerst Messias Jezus schildert en zijn relatie tot het ganse universum, en dat nu de connectie gelegd wordt met die kleine gemeenschap van mensen die nu in geloofsvertrouwen naar hem opzien. Die connectie wordt nu gelegd. Dus zij die het voor de eerste maal hoorden, dachten aan zichzelf, net zoals wij hier zitten vanmorgen. Dachten niet aan de universele gemeente, want dat is hetgeen waar iedereen van jullie aan denkt. Maar dat is allemaal later gekomen. De eerste christenen die hoorden dit alsof het aan hen gericht was. En het was ook aan hen gericht, aan die kleine bijeenvergadering die daar samengekomen was. Die intieme connectie die hier geschilderd wordt, die kan niet begrepen worden zonder wat Paulus nu verder gaat verklaren hier in vers 18. Hij zegt, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Ja, hij die de eerstgeborene is van deze schepping, zo wordt ons nu vertaald, is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij staat niet alleen aan het begin van alle dingen die geschapen zijn, nee, hij staat ook aan het begin van iets helemaal nieuws, leren we hier. Iets helemaal nieuws, dat in hem opnieuw een nieuw begin is. Is dat niet wat de Griek ook zegt, wanneer hij Lazarus gaat opwekken? Zegt hij niet tegen Maria, ik ben de opstanding en het leven. Hij is de nieuwe begin. Dat is wat Paulus hier ook op doelt. Later gaan we daar nog bij stilstaan. Maar het gaat hier nog verder, want Jezus is niet alleen voor alle dingen, maar hij is nu ook verrezen, leren we hier, uit de dood om de eerste en de voornaamste plaats in te gaan nemen in alle dingen. We lezen opdat hij in alle dingen de eerste plaats zal innemen. Nu valt hier wel op dat er iets is dat niet met zoveel woorden gezegd wordt, maar dat wel verondersteld wordt. En dat is dat er op een gegeven moment, zeg maar, in de harmonie van alle dingen die geschapen is door de Heer, iets gebeurd is die die eenheid en die harmonie verstoord en ontwricht heeft. Ja, we hebben al gelezen in vers 13 dat er sprake is van de macht van de duisternis. En we lezen hier in vers 14 dat er sprake is van vergeving van zonden. Of anders gezegd, hoewel dat Messias Jezus de Zoon is, Gods beelddrager en oorsprong, de voornaamste boven deze schepping, geniet hij nu nog niet de volledige erkenning die hij volgens zijn status werkelijk waardig is. Alle dingen die zijn nu momenteel nog niet aan hem onderworpen. Alle machten in deze kosmos erkennen en beleiden zijn heerschappij nog niet. Nu is er nog zonde. Nu is er ook nog dood. En de schepping, die ligt nog altijd in duisternis. Die is nog altijd onderworpen aan de verhankelijkheid, aan de zinloosheid en de dood. Maar geen nood, er komt wel verandering in. En nog meer, die verandering is eigenlijk al volop begonnen. Want door de opstanding is de Heer Jezus het nieuwe begin. En het doel van een nieuw begin is dat hij zal worden in deze schepping wat hij van meet af aan al altijd is geweest. De eerste. En waarom kan ik dat met zoveel zekerheid zeggen over de Heer Jezus? Kijk maar in vers 19. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemel. Ja, dat is hier de climax van Hans de passage hier. Waarom Jezus door de opstanding het begin geworden is van een hele nieuwe scheppingsorde, dat wordt nu nader verklaard door het doel van zijn sterven. Het doel waartoe alle dingen geschapen zijn, komt nu pas tot zijn volle ontknoping in de dood van de Heer Jezus Christus. In de dood van Jezus Christus geeft God iets tot stand gebracht dat zo veelomvattend en zo betekenisvol is als het ontstaan van de schepping zelf. Ja, in de eerste schepping heeft God, wat dat van hem niet gezien kon worden, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn wijsheid geopenbaard. Maar nu geeft God in Messias Jezus het beeld van de onzichtbare God, hem toebereid tot zijn eeuwige woonplaats, om in hem nu zijn volheid te openbaren. Ja, woorden schieten hier wel tekort, maar ik ga het een klein beetje proberen te verduidelijken wat er hier bedoeld wordt. Want als je vers 16 en vers 19 naast elkaar plaatst, dan zie je dat die twee stukjes elkaar aanvullen. Vers 16 staat er, want in hem zijn alle dingen geschapen. En vers 19 zegt, want het behaagde de hele volheid in hem te wonen. Ja, dat is oudtestamentische taal, zoals je die bijvoorbeeld vindt in Psalm 24, vers 1. De aarde in haar volheid is van Jahwe, de wereld en wie er wonen. Maar het gaat nog verder. In Psalm 68, vers 16, kan je lezen, het behaagde Jahwe om op de berg Sion te wonen. En in Jeremia 23, vers 24, vervul ik niet de hemel en de aarde, luidt het woord van Jahwe. Psalm 72, vers 19, laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Jesaja 6, vers 3, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ezechiël 43, vers 5, de heerlijkheid van Jahwe vervulde de tempel. Begint er iets te klinken in uw oren? Johannes hoofdstuk 2. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. De discipelen verstonden het niet meteen, maar na de opstanding verstonden ze het wel, dat hij gesproken had over zijn lichaam. Dat is wonderlijk. Vers 19 leert ons dat God in zijn volheid woont. God in zijn volheid, dat is wel al Gods heerlijkheid, hè? Al Gods wijsheid, Gods goedheid, Gods genade, Gods kracht, Gods barmhartigheid, noem maar op. Al Gods plannen en raadsbesluiten, alles, dat is Gods volheid. Die behaagt het nu, zo lezen we hier. En God doet dat met vreugde en plezier. Het is niet met tegenzin. Het is met vreugde en plezier dat God nu woont in Messias, Jezus de Zoon. Hij heeft in hem volmaakt woning gemaakt. En waarom? Maar we lezen hier dat het met de bedoeling is dat alle dingen door hem en tot hem verzoend zouden worden door Jezus kruisdood. Ja, die verstoring waar we het net over hadden, die ontwrichting en de harmonie van al het geschapene, dat is nu in Jezus in beginsel hersteld door zijn kruisdood. Opstand, die is te neergeslagen. De vijandigheden die zijn nu al ten einde gebracht, want er is opnieuw vrede, er is opnieuw shalom gerealiseerd in Jezus Christus. Ja, later in de brief gaan we met elkaar zien hoe dat het mogelijk is dat door Jezus dood dit alles geworden is. Maar hier krijgen we te horen dat het nu al een feit is. Messias Jezus, dat is de grote verzoener van alle dingen en dat omvat de schepping in zijn totaliteit. Ja, sommige christenen menen dat deze schepping geen toekomst heeft, maar dan hebben ze deze brief nog niet goed gelezen. Dan denken ze nog veel te klein van onze Jezus en dan moeten ze dringend christen worden. Het is juist omdat het zijn schepping is, dat Messias Jezus de Zoon deze schepping zal verlossen. God maakte deze schepping goed. En het is omdat God zelf goed is, dat hij deze schepping zal verlossen uit al haar moeilijkheden. Maar weet je, het wonderlijke feit is dat dat nu al te zien is. In Jezus zijn lichaam. De bijeenvergadering, zoals die hier ook vanmorgen aanwezig is, in dit klein groepje mensen hier. Hierin wordt dit tot de uitdrukking gebracht. Wij zijn nu al samen verzoend door zijn bloed, en wij genieten bij hoofde van hem nu al het eeuwige leven. Dat is God te kennen als onze Vader. Kunt u zich eigenlijk wel voorstellen, vrienden, dat wij samen nu het bewijs vormen dat straks bij Jezus zijn verschijning en heerlijkheid zal gezien worden? Wat dat van meet af aan al altijd gezien en geweten is, dat Jezus Christus de eerste is. Wij zijn daar het levende bewijs van. Heb je daar al eens een moment over nagedacht? Het is eigenlijk geweldig dat dit ons nu al vergund is. om nu al die vrede te genieten, die straks bij de verschijning van de Heer Jezus, en wij samen met Hem ook het deel zal worden van deze totale schepping. Deze totale schepping die nu al rijkhalsend uitziet, zegt Romeinen hoofdstuk 8, naar de openbaring van de zonen Gods. Let op de bewoording, zonen Gods. Als de mens opnieuw in deze schepping binnenkomt, door het toedoen van de laatste Adam die alles hersteld heeft, als die mens opnieuw in die schepping binnenkomt, dan zal de schepping jubelen en juichen, want dan breekt ook haar bevrijding aan. We beseffen nog niet de helft van wat er ons is toebedacht, broeders en zusters. Welke plaats God ons heeft toegemeten als mens van begin af aan, als Gods beelddragers, die van meet af aan geschapen zijn om als Gods beeld en als Gods gelijkenis alles te onderwerpen. Ja, niet te onderwerpen zoals de heersers van deze wereld, maar te onderwerpen naar het model van onze Heer Jezus Christus. En je weet hoe dat Hij alles heeft aan zich onderworpen en zal onderwerpen door het kruis. Al dienende. Dat is de Heer die wij samen lief hebben gekregen. Is het niet geweldig dat wij samen die maaltijd mogen vieren? En dat we daardoor steeds meer gesterkt mogen worden in de overtuiging van de wereld zoals Hij nu in Jezus Christus is. Er zijn zoveel stemmen rondom ons die ons van iets anders willen overtuigen. En er heerst geweldige paniek in deze wereld. Die aanslagen afgelopen week hebben weer Europa gechoqueerd. Maar sinds het kruis, broeder en zuster, moeten wij van niks meer bevreesd zijn, want onze Verlosser is de Schepper. Amen.